onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 55, de versen 1 en 14. Psalm 55, O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep uws volks wilt horen, verberg u niet voor al mijn smeken. En ook vers 14, Gij Heere, gij zet den bozen palen en zult hen doen ten afgrond dalen. 55, 1 en 14. Thank you. gemeente, laten wij het woord van de Heere openen en daaruit lezen Leviticus hoofdstuk 25. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 22. Leviticus 25. En wij lezen de versen 1 tot en met 22. En daar lezen wij Gods woord. Verder sprak de Heere tot Mozes aan de berg Sinaï, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: wanneer gij zult gekomen zijn in dat land dat ik u geve, dan zal dat land rusten, een sabbat den Heere. 6 jaren zult gij uw akker bezaaien en 6 jaren uw wijngaard besnijden en de inkomst daarvan inzamelen. Doch in het 7e jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den Heere. Uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden. Wat vanzelf van uw oogst zal gewassen zijn, zult gij niet inoogsten. En de druiven uw afzondering zult gij niet afsnijden. Het zal een jaar der rust voor het land zijn. En de inkomst van de sabbat des lands zal voor u tot spijze zijn, voor u en voor uw knecht en voor uw dienstmaagd, en voor uw dagloner en voor uw bijwoner, die bij u als vreemdelingen verkeren. Mitschares voor uw vee en voor het gedierte dat in uw land is, zal al de inkomst daarvan tot spijze zijn. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken, 7 maal 7 jaren, zodat de dagen der 7 jaarweken u 49 jaar zullen zijn. Daarna zult gij in de 7e maand... op de 10e der maand de bazuin des geklanks doen doorgaan. Op de verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land. En ge zult dat 50e jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Het zal u een jubeljaar zijn. En gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezitting. En zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht. Dit jubeljaar zal u het 50e jaar zijn. Gij zult niet zaaien, noch inoogsten, wat vanzelf daarin zal gewassen zijn, noch ook de druiven der afzonderingen in hetzelfde afsnijden, want dat is het jubeljaar, het zal u heilig zijn. Ge zult uit het veld de inkomst daarvan eten. Op dat jubeljaar zult gij ieder wederkeren tot zijn bezitting. Daarom, wanneer gij uw naaste wat veilbaars verkopen, of uit de hand uw naasten kopen zult, dat niemand de een de ander verdrukken. Naar het getal der jaren van het jubeljaar af, zult gij van uw naaste kopen, naar het getal van de jaren der inkomsten zal hij het aan u verkopen. Naar de veelheid der jaren zult gij zijn koop vermeerderen. En na de weinigheid der jaren zult gij zijn koop verminderen. Want hij verkoopt aan u het getal der inkomsten. Dat dan niemand zijn naaste verdrukken, maar vreest voor uw God. Want ik ben de Heere, uw God. En doet mijn inzettingen en houdt mijn rechten. En doet dezelfde, zo zult ge zeker wonen in het land. En het land zal zijn vrucht geven en ge zult eten tot verzadens toe en ge zult zeker daarin wonen. En als gij zoudt zeggen, wat zullen wij eten in het 7e jaar? Zie, wij zullen niet zaaien en onze inkomst niet inzamelen. Zo zal ik mijn zegen gebieden over u in het 6e jaar, dat het de inkomst voor 3 jaren zal voortbrengen. Het 8e jaar nu zult gij zaaien en zult van de oude inkomst eten tot het 9e jaar toe. Totdat zijn inkomst ingekomen is, zult gij het oude eten. Tot zover de schriftlezing uit Leviticus hoofdstuk 25. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 17, het zevende vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten, geen deel dan in dit leven wachten. 17 vers 7 na de geloofsbelijdenis. Een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij worden geroepen om te mediteren over zondag 42 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 42 van de Heidelberger Catechismus. En daar belijden wij met de kerk: wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij het goed van ons naaste denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn van recht, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel door God verboden, daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover zondag 42. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Eeuwige en heerlijke God, het is uw zorg over ons leven dat wij voor de tweede maal op deze rustdag in uw huis mogen komen. We willen u danken voor uw heilig woord dat wij mogen lezen. We willen u danken voor de gelegenheid die u geeft dat we hier mogen mediteren over uw woord. Dat we onderwijs mogen ontvangen vanuit uw woord over uw geboden. En Heere, we moeten het u belijden dat wij niet waard zijn om hier te zijn. Dat ook onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. We moeten u belijden dat van nature wij ook goddeloos zijn. En van nature zijn wij ook krachteloos. Maar nu is dit het wonder dat toen wij nog krachteloos en goddeloos waren, toen hebt u, o God, uw Zoon gegeven om voor zulke mensen de straf te dragen. En dat is het onvoorstelbare, het heerlijke, wat het evangelie ons voorhoudt. En daar vloeit alles uit voort. Daar vloeit het nieuwe leven uit voort. Uit uw offer op Golgotha, daar vloeit uit voort, Heere, ook de begeerte om te gehoorzamen aan al uw geboden. En om geen daarvan te veronachtzamen. Dat is door de kracht van uw geest, waardoor uw krachtelozen die in zichzelf niets kunnen, alleen maar tegen u kunnen ingaan. Dat u hen een nieuw leven geeft, zodat zij lust hebben aan al uw geboden. En dat ze in een nieuw godzalig leven opstaan. We willen u danken voor dat wonder dat u zondaren bekeert. Dat u mensen een nieuw leven geeft. Dat u de ogen verlicht, de ogen opent en het verstand verlicht. Dat u het hart besnijdt, zodat ons leven open komt te liggen voor u, dat ons hart niet meer gesloten is. En dan krijgt zo iemand een lust om al uw geboden te doen, om in alle eerlijkheid en oprechtheid te wandelen. Heere, wilt u dat bewerken ook in ons aller leven? En vooral omdat wij ook van u hebben gestolen. We hebben uw beeld weggeworpen. We hebben uw eer gestolen. En zo staan wij allemaal schuldig voor uw heilig aangezicht. En dan wordt het wonder alleen maar des te groter dat u voor zulke mensen uw Zoon gegeven hebt. O Heere, geef dat wij maar heel klein zullen worden onder al uw goedheid en onder al uw barmhartigheid. En dat wij u zullen achterna roepen en dat we geen rust zullen hebben voordat we rusten aan uw voeten. Heere God, wilt u met de majesteit van uw geest werken en harten binnengaan? En wilt u wonderen doen van verandering, van vernieuwing, van verlichting. O verheerlijk uw grote naam. En verhoog uw kracht. Dat u heerlijk mag schitteren in ons midden. Dat u een God bent die werkt. Een God die armen opricht uit het slijk. Mensen die geen hoop meer hebben dat u ze een nieuw leven geeft. En zij die vastgelopen zijn, dat u ze weer losmaakt. Dat u de blinden het gezicht geeft, zij die de werkelijkheid niet zien en maar voortjagen door dit leven, dat u hun de ogen opent. Dat u de gevangenen loslating predikt. Zij die vastzitten in de slavernij van de zonde, dat u die ijzeren boeien verbreekt, o wil het doen in ons midden. En wilt u een schaduw van een zware rotsteen zijn voor hen die het moeilijk hebben. Heere God, o stort uw geest op ons uit, zodat wij het mogen beleven zoals u het beschreven hebt in uw woord. Dat er dan stromen van levend water zullen voortkomen uit ons binnenste. Dat is uw geest die dan overvloedig werkt. Heere, wil deze wonderen uit genade doen. Al verdienen we het niet. En al hebben we vaak tegen licht gezondigd. En hebben we tegen beter weten ingehandeld. Wilt u ons toch genadig zijn? Heere, gedenk aan uw ontferming. Gedenk aan uw verbond. Gedenk aan het volkomen werk van uw Zoon, de Heere Jezus. En wilt u geven dat in ons midden er een lust mag zijn om naar al uw geboden te wandelen. Wil ook kracht geven om uw woord te overdenken vanavond, sterk uw dienaar daarbij. En help ons allen om te luisteren. Ontzondig ons en reinig ons. En wilt u aanwezig zijn ook in deze kerkdienst. We bidden u of u ook komende week ons wilt gedenken. Als we weer samen willen komen op woensdag, op de dankdag. Geeft u dan ook getrouwheid in het opkomen, 's middags en 's avonds. Om u werkelijk onze dank te betonen. Zegent u de jonge mensen, Heere. Werk met uw geest in hun harten. Zegen daartoe de verenigingen. En ook de catechisaties die gegeven worden. We bidden u voor het verenigingswerk. De verschillende verenigingen die er zijn. Heere, de verschillende bijeenkomsten deze week. Wil u zegen en genade gebieden. We vragen uw ontferming over uw kerk door heel deze aarde heen. En bidden u of u hen die vervolgd worden om uws naams wil, wilt versterken. Of u hen kracht en moed wil geven om uw naam te belijden. We bidden u of u ook de bedekking die rust op Israël wilt wegnemen. En dat Israël op u zal vertrouwen. Dat ze niet op hun leger zullen vertrouwen. Dat ze niet op de Verenigde Staten zullen vertrouwen. Maar dat zij op God zullen vertrouwen. Wilt u nog wonderen doen, Heere? Van bekering onder het volk Israël. Opdat zo uw naam heerlijk mag schitteren. Dat u trouw houdt tot in eeuwigheid. En dat zolang uw verbond bestaan met de zon en de maan. Zolang zal ook uw verbond bestaan met Israël. Heere God, wil Israël bekeren. En geef nog opwekkingen onder de heidenen. We bidden u zegen ons land en volk, al hebben wij uw zegen ten eenenmale verzondigd. Geeft u wijsheid aan onze koning en aan onze regering. Wilt u hen bewaren en geven dat zij met wijs beleid ons land en volk zullen regeren. We bidden u. Of u in ieder van ons persoonlijk wilt gedenken in ons leven, ook wanneer er zorgen kunnen zijn die op ons neerdrukken. Heere, wilt u geven dat we in uw rust vinden. En wilt u betonen dat u de goede herder bent. Dat u beschermt, dat u uitkomst geeft, dat u gebeden verhoort. Dat u een God bent die wonderen doet. Heere, gedenk ons zo in ieder. Wil ons nabij zijn in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen, gemeente, Psalm 62, de versen 6 en 7. 62, 6 en 7. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. geliefde gemeente, nu roept de Heidelberger Catechismus ons op om het achtste gebod te bezien. En jongens en meisjes, hoe luidt dat achtste gebod? Dat is, gij zult niet stelen. Nou, misschien denken jullie en misschien denkt u nu wel, nou, ik steel niet. Dat wil ik helemaal niet. Dat doe ik ook niet. En dus sta ik niet schuldig aan dit gebod. Maar laten we dit gebod eens nauwkeurig bezien. Dan zullen we ook zien dat dit gebod zeer wijd is. In het verleden hebben we herhaaldelijk gezien dat de 10 geboden gezien moeten worden in het licht van de aanhef. En de aanhef is, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. En in deze aanhef belooft de Heere zijn tegenwoordigheid, zijn zorg, zijn genade. En in dat verband en tegen deze achtergrond wordt de wet van de Heere gegeven. En het heeft een bijzondere betekenis dat al deze 10 geboden na deze aanhef komen. En ook in het bijzonder dit 8e gebod. Want voordat de Heer aan Israël zijn geboden gaf, verkondigde hij eerst aan Israël zijn zorg en zijn liefde, zijn trouw, dat hij hun God was, dat hij voor hen zou zorgen. En wanneer de Heere voor hen zou zorgen, dan houdt dat in het bijzonder met dit 8e gebod, dat ze ook niet hoeven te stelen. Want de Heere zou toch voor hen zorgen, hij zou toch in al hun behoeften voorzien. En daarom is dit 8e gebod, gij zult niet stelen, dat is geen koud gebod. Dat is geen hard gebod, maar het is een gebod waar vertrouwen in spreekt. Een gebod wat bij ons vertrouwen en geloof moet opwekken. Wij mogen niet stelen, waarom niet? Omdat de Heer ook tot ons zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. De Heere heeft ook ons apart gezet van de volkeren, heeft ook met ons zijn verbond opgericht. En daarin belooft de Heere ook aan ons zijn zorg, ook voor het dagelijkse leven. En dan mag een mens op vertrouwen. Ik ben de Heere uw God, daarom gij zult niet stelen. En dat is de achtergrond van dit 8e gebod. En dan zien we in dit gebod vertrouwen en geloof en liefde en zorg. Wanneer we dat zien, gekoppeld aan de aanhef van de wet des Heren. Zo zien we niet alleen dat we de eigendommen van de ander moeten respecteren. Maar we zien hierin dat de Heere God zelf belooft voor ons te zorgen. En daarom zien we in dit gebod de afspiegeling van God de Vader, die in zijn zorg zich aan ons openbaart. En in zijn zorg heeft hij ons zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven. In dit gebod zien we een afspiegeling van God zelf. Dan zien we ook hoe God anders is dan wij zijn. God geeft. Hij gaf zijn Zoon. Hij gaf zijn hart. Hij gaf zichzelf. Maar wij denken alleen maar aan halen, aan hebben en houden. En we willen steeds meer hebben. Van nature wil de mens pakken. En tot zich nemen ook dat wat niet tot hem behoort. Die neiging is er al bij kinderen. Kijk maar onze kleine kinderen. Ze zeggen ook zo gauw mij, mij of ik. Daarin zien we ons natuur. Maar hoe anders is de Heere? De Heere had alles tot zich kunnen nemen, want alles komt van hem. Alles is er om hem. Hij is de enige bezitter van deze wereld. Hij beheerst alles. Hij had alles kunnen nemen. Maar in plaats daarvan geeft hij. Wanneer wij in ons menselijk denken van nature alleen maar kunnen denken in begrippen van nemen en halen en hebben, dan komt God tot ons op de wijze van geven. Wij nemen, maar God geeft. In de eeuwigheid heeft God al gegeven. Toen heeft hij het besluit al genomen om te geven. Toen gaf God al zijn zoon aan een wereld om zondaren te behouden. Toen schiep God de hemel en de aarde en gaf deze wereld aan de mens om in te wonen. En toen heeft de Heere God nog een prachtige hof, een prachtige tuin gegeven aan de mensen waar ze in konden wonen. God gaf liefde, hij gaf zorg, hij gaf het leven, hij gaf een schepping, hij gaf harmonie, hij gaf rust, hij gaf vrede, hij gaf blijdschap en dit alles in overvloed. Hij gaf alles aan de mens. En toen kwam de vreselijke val. De mensen namen van God wat hen niet toekwam. De mensen namen Gods eer. En daarbij heeft de mens ook nog Gods prachtige schepping verwoest. De mens rebelleerde tegen God en deed God smarten aan. En dat was zo erg dat de schrift zelf het ons meedeelt. In Genesis 6, vers 6, toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. En hoe reageerde God daarop? Uiteindelijk weer door te geven. God gaf de belofte van zijn zoon. Zijn enige geboren zoon als een losprijs voor deze zondige wereld. De Heere God heeft zich niet teruggetrokken. Hij liet zijn vergevende liefde zien. Hij gaf verzoening. En hij gaf nog steeds blijken van zijn trouw en van zijn zorg, ook voor de gevallen mens. God gaf zijn liefde, zijn zorg. En God gaf alles toen hij zijn zoon gaf. En de Heer Jezus kwam en hij werd geboren in deze donkere wereld. Terwijl de keizer in Rome alleen maar kon denken aan een volkstelling en aan belastingen en aan mannen die hij kon oproepen om voor hem te vechten, wanneer die keizer in Rome alleen maar kon denken in langs de lijnen, in begrippen van hebben en nemen, dan komt God. En hij geeft. Hij gaf zijn zoon aan deze wereld. En toen gaf hij zijn zoon om in de diepten van de Godverlatenheid te sterven aan het kruis. God gaf zijn zoon. Maar toen gaf God ook zijn Heilige Geest om in de harten van mensen te wonen, om hen te vernieuwen en hen te veranderen. En nog steeds geeft God leiding en zorg aan zijn kerk. Nog steeds geeft hij zoveel zegeningen. Hij doet zijn regen neerkomen op bozen en goeden. En zo laat hij ook zonneschijn komen op zijn tijd. De Heere zorgt voor een ieder van ons en zo kunnen we doorgaan. Het Spreukenboek vertelt ons dat de man van het geweld zegt geef. En de bloedzuiger zegt geef. Want een ieder wil alleen maar hebben en pakken. maar de Heere God schenkt. Hij geeft. En daarin ziet u Gods goedheid. En wanneer u een nieuw leven met de Heere kent, onthoud maar goed. Hij heeft u dat gegeven. Niet omdat u beter was dan anderen, maar omdat hij u lief had. Daarom. Zie op de goedheid van God. En besef dat de Heere God niet gekomen is om ons te kleineren. Dat de Heer niet gekomen is om het goede van ons af te pakken. De Heer is niet gekomen om ons te misbruiken. De Heer is niet gekomen om ons leven maar te beknotten en in te perken. En ons maar een droevig en een naargeestig en een zwartgallig leven te geven. Dat zegt de duivel. Maar hij liegt altijd. De Heer is juist gekomen om te geven overvloed. En leven. En hou vast. En uitzicht. En troost. Genade voor genade. En weet u wat hij neemt? Hij neemt de zonde. Hij neemt de ellende. Hij neemt de vloek. Hij neemt de schuld. En dat legt hij op zijn zoon. God is goed. Hebben we dit al gezien? Hebben we al gebogen voor die goede God die geeft? Of Romeinen 2 vers 4, veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. Kennen wij bekering? Kennen wij dat gebed op onze knieën voor hem, Heere? Weest u ook mijn God en neemt u mij zoals ik ben. En maak mij zoals u mij hebben wilt. Leer mij voor u te leven. Dat alles wat ik heb, is voor u neergelegd. Dat is bekering. Dat is afkeer van de zonde. Inkeer tot onszelf en terugkeer tot de Heere. En u zegt, deze God, die zijn hart en zijn zoon en zijn liefde en zijn zorg gegeven heeft, opdat zijn volk overvloed zou hebben en dat zijn volk geen enkel tekort zou hebben. Deze God zegt, gij zult niet stelen. God zegen, dat maakt de mens rijk. En daarom zegt de Heere, gij zult niet stelen. Er is geen noodzaak toe. Ik zorg voor u. En dat heeft de Heer ook tegen het volk Israël gezegd in Deuteronomium 15 vers 4. Er zal geen bedelaar onder u zijn, want de Heere zal u overvloedig zegenen in het land dat u de Heere uw God ten erve zal geven om hetzelfde erfelijk te bezitten. De Heere zou zo zorgen voor Israël, dat hij ervoor zou zorgen dat er geen bedelaars onder Israël zouden zijn. En dan raken wij aan het punt van wat wij noemen de sociale gerechtigheid. Of wat wij noemen de sociale zorg. En u kunt daarbij betrekken ook nog tot op zekere hoogte de nivellering van de inkomens. Dat gedeeltelijk ook de overheidspolitiek is in Nederland. En onze regering buigt zich hierover. En in deze wereld wordt gediscussieerd hoe wij de hulpbronnen en de rijkdom van de wereld behoren te verdelen. En hoe er zorg voor elkaar moet zijn. Dan hadden we eerst een zorgmaatschappij. Nu zegt de regering, we moeten een participatiemaatschappij hebben waarin iedereen participeert in de zorg voor elkaar. En zo zijn de discussies nu aan de gang. Maar weet u, God had een heel bijzondere wet gegeven aan Israël. Er was een heel rechtvaardige wet waarin de Heere zijn sociale zorg tot uitdrukking bracht. En die wet was niet gebaseerd op het nemen, maar op het geven. En dan denken we aan wat we gelezen hebben uit Leviticus 25, het jubeljaar. En dan vindt u beschreven in Leviticus 25, vers 10, gij zult dat 50ste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land. Voor al zijn inwoners, het zal u een jubeljaar zijn. En gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen. En zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht. En dat was een heerlijke rechtvaardige wet en inzetting die de Heer aan Israël gegeven had om armoede te voorkomen. Nou, om dit te begrijpen moeten we beseffen dat toen Israël het beloofde land van Canaan veroverde onder Jozua, dat God dat land verdeeld had onder de 12 stammen van Israël. En elke stam kreeg een erfdeel. En binnen elke stam kreeg elke familie een stuk land. En zo kreeg elk gezin een stuk land. En nu was er meer dan genoeg land voor iedereen. En dat was het erfdeel wat de Heere aan zijn volk gaf. En nu kon het gebeuren dat iemand, misschien door luiheid of misschien door wat voor oorzaken ook, schulden gemaakt had. En dat hij zijn land moest verkopen, zijn erfdeel van de Heere. En zo kan er ook een heel ijverige man geweest zijn die had geld over. Die had zoveel verdiend op zijn land dat hij wel het land van een ander kon opkopen. En het kon allemaal gebeuren. Maar alleen met deze bepaling, dat elke 50 jaar moest al het land weer teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaars. Dus dat getal 50 was ongeveer de gemiddelde leeftijd van een persoon. En dat betekende dus dat elke generatie opnieuw kon beginnen met de oorspronkelijke bezittingen. Dus wanneer een arme man stierf, dan hoefden zijn kinderen niet te lijden onder de fouten of onder het wanbeleid en zeker onder de armoede van hun vader. En zo wanneer een ijverige man stierf, dan hoefden zijn kinderen niet te steunen op de prestaties van hun vader en eenvoudig rusten op de bezittingen die ze kregen van hun vader. Nee, met andere woorden, na 50 jaar begon iedereen weer opnieuw. Niemand kon steunen op zijn ouders. En niemand kon de nadelige gevolgen van zijn vader. Niemand hoefde daarvoor te lijden of die te verdragen. En op deze manier was onder Israël een waarborg gegeven dat ieder weer zijn eigen bezitting terugkreeg. En zo zouden sommigen niet zwelgen in rijkdom en anderen zouden niet verpauperen in armoede. En zo was onder Israël sociale rechtvaardigheid hierdoor bevorderd. En deze waarborg werd gegarandeerd door de God die geeft. En zo zorgde de Heere dat er gerechtigheid en welvaart onder het volk zou zijn. En dat er ook geen bedelaar onder hen zou mogen zijn. En daarom was het ook helemaal niet nodig om te stelen. God die zelf gaf, die zichzelf gaf. Hij gaf ook rechtvaardige wetten, zodat hij ook naar recht kon eisen. Gij zult niet stelen. En dan is er nog iets anders, gemeente. Iets anders wat heel belangrijk is in betrekking tot dit gebod, ge zult niet stelen. En dat is dat dit gebod ons ontdekt aan onze mentaliteit. Dit gebod ontdekt ons aan ons manier van denken. En hoe denken wij dan? Nou, wij denken in termen van hebben. Wij denken in de vorm van hebben en bezitten. Maar God denkt anders. De Heere kijkt niet naar de bezittingen van iemand, maar de Heere kijkt wie iemand is. En zo moeten wij ook leren denken. Ook wij moeten leren denken, niet langs de lijnen van wat heeft iemand allemaal verkregen en hoe groot zijn zijn bezittingen. Maar wij moeten leren denken langs de lijnen van wie is iemand echt? Wie is hij? Ook de Heere Jezus kwam in deze wereld en hij had niets. Maar hij was alles. En ook al werd hij geboren in een beestenstal. En ook al heeft hij zichzelf vernederd. En ook al heeft hij zichzelf vernederd tot aan de diepten van het kruis. En voor zichzelf vernederd tot in de buitenste duisternis. En ook al had hij aan dat kruis niets meer. En toen iedereen dacht dat hij alles kwijt was. Toen was hij nog steeds alles. Hij was koning der koningen. Heere der heren. Want de Heere behoudt zondaren niet door wat hij heeft, maar door wie hij is. De zaligmaker. Degene die de machten van de duisternis heeft overwonnen. Hij heeft de dood, de Satan, de zonden overwonnen. En zijn bloed is een volkomen verzoening voor al onze zonden. En daarom, doordat hij de zaligmaker werd, was hij degene die de dood is ingegaan en die nu leeft in alle eeuwigheid. Hij is de zaligmaker. Maar in hem was geen schoonheid of heerlijkheid of rijkdom dat wij hem begeerd zouden hebben. En toch is hij de zaligmaker. Hij is de betaling, de gerechtigheid, hij is zaligheid, hij is alles wat een zondaar nodig heeft. Hij neemt elk tekort weg, hij betaalt voor elke zonde in het leven van zijn kinderen. Hij is de enige, in niemand anders is de zaligheid. En daarom, wat dunkt u van de Christus? Wat denkt u van hem? Is hij voor u noodzakelijk geworden? Is hij voor u lieflijk geworden? Want het gaat erom, wie is hij nu persoonlijk voor u? Is hij uw alles geworden? Is hij uw losser geworden? Uw betaling in Christus laat God ons zien dat het niet zo belangrijk is wat wij hebben, maar wat wij zijn. De Heere Jezus had niet eens een steen om zijn hoofd op te leggen. Hij had geen bezittingen. Maar hij was alles. En dan denken we weer aan ons eigen bestaan. Hoe wij mensen bezien, hoe we onszelf bezien. Om zalig te worden, hoeft u geen bezittingen te hebben. Het gaat er ook in het leven niet om wat u allemaal hebt. Want dat laat u straks allemaal achter voor een ander. Maar het gaat erom wie u bent. Bent u een kind van God? Bent u begrepen in degene voor wie Christus stierf? Hoort u bij zijn volk? Hoort u bij de wijze maagden? Bent u een van zijn schapen? En daarom is het van levensbelang in ons leven te beseffen dat het niet gaat om wat wij hebben, maar het gaat erom wie wij zijn. Heeft alles te maken met dit gebod, ge zult niet stelen. Want we kunnen rijkdom en bezittingen hebben en dat we toch maar een dwaas zijn. We kunnen ook heel weinig bezitten en dat we heel wijs zijn. Dit gebod, gij zult niet stelen, leert ons er niet op gericht te zijn wat we hebben of wat andere mensen hebben, maar dat we zouden bedenken, wie zijn wij eigenlijk? En dan de Heilige Geest verlost de mens van zijn hebzucht. En dan verlost de Heilige Geest een mens van ons verlangen om aan onze bezittingen vast te houden. En dan verlost de Heilige Geest een mens van die levenshouding dat we zo ingenomen zijn met alles wat wij hebben. En met alles wat wij gepresteerd hebben en wat wij bereikt hebben. En dan laat de Geest zien dat dit helemaal niet belangrijk is. Want over enkele jaren verliezen wij het allemaal. Ja, natuurlijk mogen we dankbaar zijn en moeten we ook dankbaar zijn voor een huis om in te wonen en voor zegen op uw bedrijf en voor goederen wat u mag hebben. Ja, dat is een zegen, mogen de Heeren voor danken. Maar daar gaat het allemaal niet om. Eigenlijk is dat maar in de marge. Ons fout is, we plaatsen dat in het midden, maar het moet aan de kant. Want over enkele jaren verliezen we het. We kunnen niets meenemen in het hiernamaals. We kunnen onze bezittingen niet vasthouden. Maar wat blijft en wat meegaat in het hiernamaals is wie en wat wij zijn. Als wij nou in het leven ontevreden zijn. En hebzuchtig zijn. En vol met begeerten zitten. Dan blijven die zonden bij ons wanneer wij dit leven verlaten. En die zonden zullen ons veroordelen. Maar als wij begrepen zijn in het getal van hen die tot Christus behoren. En wanneer wij door hem geliefd zijn. En wanneer ons verlangen zich uitstrekt naar hem. Dan zal dit ook bij ons blijven wanneer we dit leven verlaten. Wie we zijn en hoe we zijn, dat blijft bij ons. Maar wat wij hebben, blijft allemaal achter. En gemeente, u en ik, we zijn zo geneigd om andere mensen te beoordelen door te kijken wat ze hebben. En we zeggen, wat een huis. Wat een auto, wat een bezittingen. En we hebben nog hoge achting voor hen die rijk zijn. Maar onze houding moet veranderen. Niet iemands bezittingen zijn belangrijk, maar iemands status ten opzichte van God. Wie bent u? Hoe is die man die daar leeft in dat huis? Die man die veel bezittingen heeft. We hebben geen bezittingen nodig. We hebben Christus nodig in ons. En in de Heere Jezus zult u alles ontvangen, meer dan u nodig hebt. Misschien wordt u nooit rijk. En misschien krijgt u ook niet alles wat u misschien in uw hart toch wel graag zou willen hebben. Maar daar gaat de Heer u ook wel van afbrengen. En dan laat de Heer u zien wat nou de ware schatten zijn. Dat een zorgzame God er is die voor uw leven zorgt. Maar dat hij u de schatten van het Koninkrijk der Hemelen geeft. En dat u zich verheugen mag in God naar waarde nooit te danken. En dat zijn liefde u mag verrukken. En zijn vrede u mag vullen. Dan hebt u alles, dan hebt u meer dan u nodig hebt. Dan bent u een prins en een prinses en een erfgenaam van het koninkrijk der hemelen. Dan mag u ook naar uitzien. Naar wat de Heer heeft weggelegd voor degenen die hem lief hebben. Paulus zag er ook naar uit. De Heere Jezus zelf zag er ook naar uit. Naar het loon wat God voor hem had weggelegd. Mag u ook, christen strijder, over nadenken, over mediteren, opdat het u mag aansporen. En als in dit leven Christus uw zaligmaker is, en dan zal God als een vader voor u zorgen, dan hebben we het helemaal niet nodig iets te pakken wat ons niet toekomt. Dan behoort u hem toe. En dan zorgt hij voor u. En zijn zorg blijft van de wieg tot het graf. En dan geeft de Heere eeuwige zaligheid. Want wanneer de Heere God zijn Zoon gaf om zondaren zalig te maken. En wanneer hij zijn Heilige Geest gaf om zondaren te vernieuwen. Dan geeft hij daarmee een levensbeginsel. Dat u zou leven door dat nieuwe beginsel. Niet wat u hebt, maar wie u bent. En dan zal God ook nog voor u zorgen in dit leven. Want het is in feite, gemeente, een heidens manier van denken. Om anderen te beoordelen bij wat ze hebben. En onszelf te beoordelen bij wat wij hebben. Want de hoogste stand is om in Christus begrepen te zijn. In Christus wordt een mens heerlijk door zijn heerlijkheid. In Christus wordt u verlicht door zijn licht. In Christus wordt u gedragen door zijn kracht. Dan bent u zalig, dan bent u gezegend, dan bent u vergezegend boven de multimiljonairs van deze wereld. En dan maakt de Heere u los van deze wereld, onafhankelijk van deze wereld, maar zeer afhankelijk van hem. Dat is zaligheid. En wanneer u dit ziet, dan bent u dankbaar voor Gods zorg. Dan bent u bescheiden, ook in hoe u de wereldse goederen en bezittingen gebruikt. Dan wordt u ook verlost van hebzucht en van gierigheid en van verkwisting. Want dan leert de Heilige Geest de mens ook om verstandig te zijn met het inkomen wat de Heere geeft en met de bezittingen die we hebben. En dan roept God ons op om een goed rentmeester te zijn. Want u beseft heel goed dat u eenmaal rekenschap moet afleggen hoe u uw goederen en middelen gebruikt hebt en wat u daarmee gedaan hebt. Zalig om te zien dat het niet zo belangrijk is wat u allemaal hebt, maar om te zien wie u bent. En wanneer u in Christus bent, verzoend met God, een nieuwe schepping in Christus voor Gods aangezicht, dan gaat u vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ook met mijn bezittingen, ook met het inkomen wat u mij geeft. Of het nou een hoog inkomen is, of een kleine inkomen, een laag inkomen. Heer, het is allemaal niet van mij, maar van u. Want ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van u, ook met mijn bezittingen. En zo zien we dat dit achtste gebod zeer wijd is. Ge zult niet stelen. Dat betekent alles in uw leven voor de Heere neerleggen. Antwoord 110 spreekt over alle mogelijke zonden tegen het achtste gebod. Het zegt dan, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft. Maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij ons eens naast een goed denken aan ons te brengen. het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden, daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijner gaven. Nou, dan geeft de catechismus ook allerlei manieren aan waarop iemand kan zondigen tegen dit gebod. En zo kan het zijn dat een mens iets verkoopt aan zijn naaste waarvan u weet dat het niet goed is. Dat u iets verkoopt waarvan u weet het werkt niet goed. Dan bent u bezig uw naaste te bedriegen. En als er verborgen gebreken zijn en u weet ze maar die ander niet, dan zondigt u tegen dit gebod, ge zult niet stelen. En wanneer u mens aan het werk hebt voor u en u betaalt hen niet zoals het behoort, dan is dat zonde tegen dit gebod, ge zult niet stelen. En wanneer u voor iemand anders werkt en u verkwist de tijd van uw baas, dan zondigt u tegen dit achtste gebod. Want uw baas betaalt u voor tijd die u niet gebruikt hebt om voor hem te werken. En zo kunnen we zondigen tegen dit gebod door bedrog met zaken doen. De catechisme spreekt over allerlei bedriegerijen waarmee wij de goederen van een ander tot ons willen halen. En er worden allerlei vormen van valsheid en bedrog genoemd. En helaas, we komen fraude tegen in onze maatschappij. In allerlei geledingen, bedrog en leugen en fraude. En we kunnen ook denken aan het stelen en roven waarbij geweld gebruikt wordt. We zien in onze maatschappij dat men zich afkeert van God. En de maatschappij wordt ook steeds meer gewelddadig. En vele mensen vergapen zich aan deze zonden en kijken daarnaar als een vorm van ontspanning. Dat hoort ook niet in een christelijk gezin. Dan is het zeer de vraag of dat nog een christelijk gezin is. Wanneer wij hiernaar kijken, ter ontspanning, het breken van Gods geboden, dat we dat spannend vinden. Dat is zonde tegen de Heere en bedroeft u Gods geest. En dan trekt Gods geest zich terug. En dan wordt alles koud en vlak in uw leven. Dat komt omdat u Gods geest bedroeft. Misschien is het tijd om een reformatie door te voeren in uw huis. Er komt echt heel weinig goeds voor op televisie. En van nature willen we er wel naar kijken. We mogen Gods geest niet bedroeven. Maar Gods geest verbiedt ook het stelen in welke vorm het ook plaatsvindt. Je kunt mensen afpersen door extreem hoge rentepercentages te eisen. En kinderen kunnen dat doen, stelen van elkaar, wanneer ze een speelgoed van de ander afpakken en voor jezelf houdt. Dat is ook zonde. Of wanneer u iets vindt en u weet wie de eigenaar is en u geeft hem niet terug, dat is zonde voor God. En helaas in onze maatschappij neemt het stelen hand over hand toe. En we moeten onze huizen met allerlei beschermmiddelen beschermen tegen al dit geweld. En zo zien we ook dat dit gebod, het achtste gebod, ook in verbonden is met het tiende gebod. Ge zult niet begeren. Want het stelen van een ander vloeit voort uit het begeren, het willen hebben van een ander. Antwoord 110 verwijst naar gierigheid. En dat is ook een vorm van begeren. Dat wil zeggen dat iemand vastzit aan zijn eigen geld. Vastzit aan zijn eigen goederen. Ik heb mensen gekend die heel armoedig leefden. Maar ze waren miljonair. In Canada heb ik zulke mensen wel gekend. Die zeer eenvoudig leefden. Het kan zijn dat iemand vastzit aan zijn geld. En toch leeft alsof hij een armoedzaaier is. Een mens kan zo gierig zijn dat hij niet van zijn geld afstand wil doen. Dan wordt het geld een afgod. En dan vergeten we het woord van de Heere Jezus uit Matthäus 6, vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderft. En waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel waar ze nog mot, nog roest verderft. En waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Gierigheid. Maar aan de andere kant is er ook verkwisting. Spreekt 110 ook over. Misbruik en verkwisting zijn er gaven. De Heere kan u zeker inkomen geven, maar dat u het verkwist. Dat u het verspilt en uitgeeft aan zaken die helemaal niet belangrijk zijn, helemaal niet nodig zijn. U kunt buitensporige uitgaven doen, omdat onze consumptiemaatschappij dat aan u opdringt. We kunnen een dure vakantiereis maken, terwijl we anderen nog geld verschuldigd zijn. Dat is ook zonde tegen dit achtste gebod. U kunt zaken kopen die u helemaal niet nodig hebt. U kunt zaken kopen waar u best wel zonder mee kunt, terwijl u nog schuld hebt. Het zijn allemaal voorbeelden van zonde en van verkwisten en overtreding van het achtste gebod. En zo kan een mens geld besteden aan alle mogelijke zaken die helemaal niet nodig zijn en dat er maar een klein beetje overschiet voor de kerk. Ik heb gehoord vroeger als de mensen geld kregen, misschien hebben uw ouders nog wel zo geleefd, een dagloner of een weekloner, er werd eerst een bepaald gedeelte van het geld afgezonden, dat gaat naar de kerk. Dat gaat naar de dienst van de Heere. En van het overige zullen we leven. Hoe leven wij? Zeggen we eerst, dit hebben we allemaal nodig. En er blijft een beetje over voor de kerk. Om de komst van Christus Koninkrijk te bevorderen in deze wereld. Om andere kerken in andere landen te steunen. Om andere christenen die het zeer moeilijk hebben in hun armoede leven, waarvan we toch belijden elke zondag, dat zijn onze broeders en onze zusters en ze zijn in verdrukking. En wat doen wij ervoor? Of christelijke barmhartigheid, instellingen, mensen, ook kinderen Gods die toch in andere landen in zeer moeilijke omstandigheden leven. De middelen en de wegen zijn er om hen te helpen. En we kunnen ons geld gebruiken om de komst van Christus Koninkrijk te bevorderen. Om het even, om de evangelieverspreiding in deze wereld te bevorderen. Dat we het wel kunnen, maar dat we het niet doen. Omdat we andere dingen belangrijker vinden. En zo moeten u en ik heel diep in ons eigen hart kijken. En heel diep aan onze eigen bankrekening kijken. Hoe wij het leven. Maar gemeente, dit gebod, het achtste gebod, is inderdaad zeer wijd. Want er staat ook nog in Psalm 50, vers 18, daar klaagt de Heer zijn volk aan en zegt, indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem. Maar deze mensen, tegen wie de Heer dat zegt, dat zijn mensen zoals wij zijn. Dat als wij een dief zien, we voegen ons bij hem. Nou, misschien vindt u dat vreemd. Dat doet u helemaal niet. Iemand een boef of een misdadiger die steelt, daar wil u niets mee te maken hebben. Nou, dat is goed dat u dat niet wilt. Maar toch zijn we niet klaar met deze aanklacht van de Heere. De Heere zegt het tegen zijn verbondskinderen. Indien ge een dief ziet, zo loopt gij met hem. Maar gemeente, zo zijn wij. We zijn in feite allemaal dieven. En we doen mee met hen die diefstal bedrijven. Hoe dan? Hoe gebeurt dat dan? Het gebeurt al in het paradijs. We hebben van God gestolen. Daar gaf God ons zoveel. Een prachtig lichaam, een prachtige hof om in te wonen. En toen kwam Satan om die schepping af te pakken van God en het gelukte hem. Hij had de mens daarbij nodig en de mens stemde erin toe. De mens heeft de zijde van de leugenaar van de beginnen gekozen. En toen heeft de mens gerebelleerd. En zo hebben wij van God gestolen. We hebben zijn beeld neergesmeten en gebroken. En we hebben zijn prachtige schepping verwoest. We hebben de dood geïntroduceerd in deze schepping door onze zonden. We hebben van God gestolen en we deden alsof deze wereld van ons is. En zo doet de mensheid het nog. De mensheid vindt dat deze wereld de mensheid toebehoort. Maar Psalm 24 vers 1 zegt, de aarde is des Heren. Met schades haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Is het daarom niet nodig dat wij ook nu heel klein worden voor God? En dat u en ik het zullen belijden. Heere, ik ben van u weggelopen. Ik heb van u gestolen. En is dat toch uiteindelijk niet, als je nou heel objectief bekijkt, is dat niet de grofste manier om te stelen, om van God zelf te stelen? Moeten we ons daarvoor niet verootmoedigen voor God? En wat een wonder dat God voor zulke dieven zijn zoon gegeven heeft en het aanbod doet van volkomen verzoening in het bloed van zijn zoon. Och, dan moeten we toch aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomen. En dan moeten we toch ook voor hem eerlijk belijden. Het was niet alleen Adam die dat deed, maar ik heb het ook gedaan in Adam. En elke dag bevestig ik wat Adam toen deed. Opstaan tegen u. Dan gaat u roepen om genade. En dan gaat u bidden dat Gods geest uw hart zou vullen. En dat u inderdaad zou mogen wandelen naar zijn wil. Zoals we vinden in antwoord 111. Dat ik het nut en het voordeel van mijn naaste mag bevorderen. En dat ik met hem zal handelen zoals ik wil dat men met mij zou handelen. En dat ik ook trouw zal mijn werk zal doen, opdat ik ook hen die in nood zijn, zou mogen helpen. En zo geeft Gods geest dan een mens een open oog voor hen die in nood rondom hen zijn. Dan zult u ook hen zoekend ondersteunen. En dan is het een eer voor u om barmhartigheid te kunnen betonen. Dan is het een zegen om te mogen werken, een voorrecht. En om geld te mogen verdienen en dat geld te gebruiken niet alleen tot eigen voordeel, maar voor het voordeel van anderen. Zo leert God zijn volk. En daarom, wanneer we nu nog een keer kijken naar dat gebod, gij zult niet stelen, dan zien we opeens dat het heel wijd is. En dan zeggen we niet meer, oh, ik steel niet hoor. Maar dan gaan we allemaal maar naar huis. En dan moeten we maar de binnenkamer ingaan. En dan moeten we onszelf maar onderzoeken. En bidden, leer mij te handelen naar uw wil. Amen. Zingen we Psalm 53, de versen 2 en 6. Zullen wij bidden en dank zeggen? O heerlijke en rijke God, Gij die ons uw geboden gegeven hebt, uw geboden zijn goed, uw wet is rijk, en hoe lief, hoe lieflijk is uw wet, en hoe lief hebben uw kinderen uw wet. Het is ook hun betrachting de ganse dag, o Heere God. Wil die liefde tot uw wet in onze harten opwekken. Wilt u onze ogen openen, dat we de werkelijkheid mogen zien, dat wij toch schuldig staan aan al uw geboden. En dat wij daarom ook een borg voor onze ziel nodig hebben. Een God voor ons hart en een betaling voor onze schuld. O Heere, wil die werkelijkheid op ons doen inwerken. En wilt u uit genade op ons neerzien, de naprediker zijn op uw eigen woord. We danken u dat we hier samen konden zijn. Heere, wilt u met de kracht van uw geest, ondanks al de tekorten in prediking, wilt u doorwerken. En wilt u uw woord toepassen aan harten. En wilt u zelf bemoeienissen hebben met ons. Opdat wij ook heel concreet in ons leven zoeken te handelen naar uw wil. Ook in hoe we ons geld besteden. Heere, schenk kracht en genade. Ook wanneer het moeilijk is. En wanneer er zoveel verplichtingen zijn. En wanneer we een groeiend gezin hebben, Heere, wilt u dan ook zorg dragen. En wilt u geven. En wilt u ons toch geven de genade dat we eerst uw koninkrijk en uw gerechtigheid zullen zoeken. En dat we dan ook zullen bemerken dat alle dingen ons geschonken worden. Heere, gaat u met ons deze week, breng ons woensdag hier weer samen. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En wilt u bij hen zijn die ook deze week rondom een graf moeten staan van een geliefde. Heere, wilt u troost en genade schenken om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 4, het vierde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.